Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. 2020 is alweer bijna 3 maanden onderweg en de bouwsector dus ook. En in deze uitzending bespreken we de grote bouwthema's van het jaar aan de hand van een paar kenmerkende bouwprojecten zoals de Zuidasdok, de Zeesluis in IJmuiden en de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Het begint allemaal met een zet. Stuk voor stuk illustreren ze de grote thema's waar de bouw mee kampt. Krappe marges, moeilijke aanbestedingstrajecten en hoge risico's voor de bouwers. En hebben we nog niet eens gehad over de gevolgen van stikstof, PFAS, nieuwe coronavirus, laat staan het enorme personeelstekort in de bouw. Nou, om daarover te praten zijn in de studio aangeschoven Arend Klaassen en Hans Verbraken, onze collega bouwjournalisten van het Financiële Dagblad. Net als wij zitten die elke dag bovenop het bouwnieuws. Hartelijk welkom, collega's.
Ja,
welkom bij de radio. Ja, zoals elke week beginnen we altijd de uitzending met het bouwsucces en een bouwflater van onze gasten. Dus heel kort, Hans, wat is nou echt een bouwsucces?
Een bouwsucces is de berichtgeving rond een machine die op hijskranen en allerlei werktuigen wordt gezet om stikstof af te vangen en om te zetten in minder schadelijke stoffen via een soort katalysator. En Volker Wessels die kwam begin februari met het nieuws en bouwbedrijf van Maurik, of Maurik moet ik zeggen, idem dito, die hebben allebei een soort apparaat de grootte van een container
om stikstof af te vangen.
Om stikstof af te vangen en daarmee zou je de stikstofemissie op de bouwplaats met 99% kunnen reduceren.
Oké, dus door het introduceren van een heel nieuw apparaat.
Ja, Maurik heeft de bewijzen aan spreken ook al op de patrouilleschepen van het havenbedrijf gemonteerd. En op 2 waterbussen van Arriva, op de Maas en de Merwede. Volker Wessels verhuurt zijn mini-containers nu ook concurrenten,
Het is wel een aardige doorbraak dus. En heb je ook een flater in de bouw? Iets waarvan je zegt, dat blijft maar misgaan? Of,
Een flater zou kunnen zijn de Rotterdamse baan met zijn tunnel. Die is in plaats van juli dit jaar, komt die pas in december af. Dat is eigenlijk een vertraging door onder andere technisch tunnelsysteem. En dat is eigenlijk wel een soort flater, want momenteel kun je, er zijn ook bij wijze van spreken voorbeelden, noem het ei van Columbus, is de Rijnlandroute, waar in Eindhoven al een soort proefopstelling wordt gemaakt met alle tunneltechnische installaties voor die tunnel bij Leidschendam. Ze imiteren daar als het ware al de hele tunneltechnische installatie. En dan kunnen ze hem zo bij wijze van spreken overplanten naar het westen.
Dus er kan al zoveel in de tunnelbouw dat je het er niet op aan hoeft te laten komen, zoals nu bij de Rotterdamse bouw.
Inderdaad, dus ik vind het wel een klein beetje een flater.
Ja. Arend, zal het graag voor jou?
Ja, even zien bouwsucces. We zijn afgelopen vrijdag bij BAM Infra wezen kijken in het laboratorium. En hebben ze ons laten zien dat ze eigenlijk van oud asfalt, dat kunnen ze helemaal breken en fijn maken. En dan krijg je weer bitumen, schone steen en zand. En dan kunnen ze in feite weer gewoon nieuw asfalt van maken. Dus ze hoeven alleen maar een klein beetje bitumen toe te voegen. En
oud asfalt werd toch altijd al recycled?
Ja, maar dan was het altijd downcycling. Dus dan ging je van de toplaag, gebruikte je dat in de middenlaag. Dus
eigenlijk in de verdering meer.
Ja, precies. Of je recyclede maar een beetje. En hier kunnen ze 95% en dan voegen ze nog een beetje bitumen toe. En dan heb je het eigenlijk weer als nieuw.
Oké. En de flater?
De flater, denk ik toch gewoon de hele stikstofproblematiek en de invloed die dat heeft op de grote infraprojecten. Want er zijn een aantal grote projecten zijn doorgeschoven. 1 jaar of meerdere jaren. En zoals je nu kan zien is er nog niet echt een oplossing om dat versneld in te halen of zo. En het is inmiddels al maart. Ja. En verschillende bouwers hebben toch al gezegd, in 2021 krijgen we er toch problemen met ordeboek mee.
Ja, we vragen elke uitzending naar de bouwflater. later. Ja. En je bent niet de eerste die deze problematiek aanhaalt als een groot knelpunt voor de bouw. Het coronavirus, is dat nog iets waar jullie veel over horen nu? Vanuit de bouw, is het iets wat de bouw specifiek ook nog extra hard raakt? Of,
Nou, de bouw is in principe wel laat cyclisch. Dus de economische impact weet ik nog niet. We hebben nog geen contact gehad met bouwbedrijven om te kijken of dat hun nu op de bouwplaats treft.
Mm. Nee, maar je kunt je voorstellen dat er bij wijze van spreken wel leveranties vertraagd raken. Bijvoorbeeld als er materialen vanuit China moeten komen.
Ja.
Ik weet het bijvoorbeeld van mijn behangetje zelf in mijn particuliere huis.
Ja. Je hebt op AliExpress een behangetje besteld.
Dat komt verlaat aan in ieder geval.
Ja, want de beurzen dan, hè, deze maandag gaan heel hard onderuit vanwege het coronavirus en de oliemarkt natuurlijk. 6% bij opening verloor de AIX al. Nederlandse bouwbedrijven met een beursnotering, dat zijn er eigenlijk maar twee, toch?
Ja, Bam en Heijmans. En Volker Wessels gaat binnenkort van de beurs. Die hebben er heel even opgestaan. Ja. Ja, en Ballas Nedam is er een paar jaar geleden al afgehaald. Maar ze gaan wel flink onderuit, hoor. Vandaag Bam en Heijmans, 10% lager ruim. Ze worden er wel door geraakt in de koers.
En nog wat harder dan gemiddeld?
Wat harder dan gemiddeld, ja.
8% voor de AIX.
Ja.
Okay. Nou goed, als we nou de grote bouwthema's van 2020... Hè, want daar gaat deze uitzending over... Die willen we graag langslopen aan de hand van eigenlijk drie voorbeeldprojecten. Drie megaprojecten ook. Eén daarvan is dat Zuidasdok. Even kort, wie van jullie zit daar het beste in, Arend? Dat Zuidasdok, wat is dat voor een droom?
Dat project, dat is de bedoeling uiteindelijk om de snelweg daar bij de Zuidas gewoon onder de grond te krijgen. Want daardoor ontstaat er boven de grond ruimte om de sporen in de breedte uit te breiden. Is een megaproject. Is in 2017 gegund voor 1 miljard. Fluor, Hoogtief en Heijmans. Maar goed, tijdens het ontwerpen zijn er een aantal problemen naar voren gekomen. Gebied is heel complex, er is hele krappe ruimte. Bouwkosten zijn gestegen natuurlijk in de jaren daarna. En de bouwers die hebben afgelopen zomer hebben ze kenbaar gemaakt dat ze het alleen voor 1,5 miljard kunnen bouwen. Dus er zit toch een probleem. En er is een enorme vertraging in de ontwerpfase ook geweest. Dus,
ja, en dan moet het feitelijk nog beginnen.
Moet het in feite nog beginnen. Ze hebben een stukje gedaan afgelopen najaar. Problemen zijn zo geëscaleerd dat er op een gegeven moment een mediator is aangesteld. Die gesprekken zijn goed gegaan, redelijk goed geloof ik. Maar uiteindelijk wordt er bekeken door oud-minister Sibylle Dekker. Die komt eind dit kwartaal met een advies over nut en noodzaak. Dus eigenlijk van, is er nog gewenst in deze vorm? En moet het in dezelfde vorm doorgaan? Dus misschien komt er ook nog wel een versobering aan bod.
Ja. En waar zou je dan aan moeten denken? In hoeverre wordt het dan afgeschaald, dat hele plan?
Dan zou een van de opties die wel genoemd is dat er één tunnel minder wordt gebouwd. Dus de ene helft van de snelweg wel onder de grond en de andere helft niet. En dan zou de zuidelijke helft van de snelweg wel onder de grond kunnen. Want daar is wat meer ruimte. En dan kan daar ook dat eventuele vijfde en zesde spoor komen. Aan de noordkant is er bijna geen ruimte. Als je dat bovengrond zou laten, dan heb je veel minder in. En het is natuurlijk goedkoper.
Ja. Het klinkt wat amateuristisch ergens. Als je denkt, dat is dan 3 jaar geleden, is eigenlijk al begonnen.
Ja.
Is dat een beetje typerend toch voor hoe dit soort grote projecten wel meer worden...
Ja, het is denk ik wel
gegund of aanbesteed?
Ja, het is denk ik wel typerend voor hoe een aantal van die grote projecten zijn aanbesteed destijds. Het was op een gegeven moment heel veel werd in DBFM-contracten gegoten. Nou is dit toevallig net een DNC-contract. Maar het idee was wel van, we laten zoveel mogelijk aan de markt. Het ontwerp en de uitvoering. Die is dan ook verantwoordelijk voor de risico's voor een belangrijk deel. Daar hebben ze bij het Zuidasdok hebben ze dat al een beetje bijgepunt. Uiteindelijk is er wel een hele harde prijs voor een complex project.
Ja.
Dus op het moment dat je tegen tegenvallers aanloopt, of je hebt veranderende gezichtspunten, of
Duurt, precies. Dan komen er vanzelf meer problemen boven water.
Dus dat gaat schuren.
Ja, want eigenlijk nog zo'n project waar dat alles behalve vlekloos verloopt, is ook al langer aan de gang. Ja. Dat is die zeesluis in IJmuiden, daar zitten Bam en Volker Wessels op. Kun je kort daar de problemen nog eens schetsen?
Nou ja, dat project is in 2015 gegund. Innovatief ontwerp. Waren verschillende dingen bedacht. Onder andere één sluis deur minder. En één ander ding was van, we laten die grote deurkassen, waar die deuren straks in zitten, die laten we afzinken. Door de grond eronder weg te spuiten. En dan zakt dat zo in de grond in plaats van
een mooi staaltje nat te bouwen.
Ja,
denk
zeker.
Ik.
Ja. En dan heb je niet die bouwkuipen nodig. Huh? Ja, hartstikke mooi bedacht. Alleen, ja, en waar niemand aan had gedacht, niet bij de opdrachtgever, ook niet bij de opdrachtnemer en ook niet bij de controlerende instantie, is dat die enorme gebakken eigenlijk zijn, van 70 bij 20 meter of zo. Daar zit één open kant in. Dus daar krijg je torsiekracht, gaat bewegen. Dus was niet sterk genoeg. Nee. En dat heeft heel veel gekost.
Ja, hoeveel?
Nou, even zien. De laatste keer dat ik telde is, de bouw is 220 miljoen en het Rijk heeft er 64 miljoen bijgelegd.
Zo. Ja. Toch ontwerpfouten en het is allemaal in de aanloop.
En een dwingend contract en weinig ruimte om te schuiven. Ja.
En hele kleine marges ook maar dan.
Ja, traditioneel.
Maar het zijn wel prestigieuze projecten natuurlijk om er mee te doen. Dus het lijkt me ook verleidelijk voor bouwers om hier aan mee te doen. Ook omdat het een showcase natuurlijk.
Kennis. De mensen willen het ook graag. In principe, als het goed gaat, is het een prachtige klus natuurlijk. Want er zit ook een lange periode aan onderhoud aan. Dus je bedrijf is ook aan het werk daarna. Ja. Als je slimme dingen bedenkt, dan kun je misschien wat meer marge halen in die onderhoudsfase. Maar uiteindelijk heeft Volker Wessels wel gezegd van zo complex willen we niet meer in deze contractvorm in ieder geval. En meer bouwers hebben dat de afgelopen jaren gedaan. Een van de dingen die dit jaar dus waarschijnlijk wel verandert. Rijkswaterstaat heeft vorige week nieuwe visie neergelegd om in ieder geval die contracten anders aan te gaan vliegen.
Ja, en lukt het daarmee ook om het risico een beetje te verleggen?
Is wel de bedoeling. Rijkswaterstaat wil bij een aantal van die projecten experimenteren met een soort twee-fase contract. Waarbij je eerst toch echt dat ontwerp helemaal uitwerkt. En dan definitief de prijs bepaalt.
En zou iemand anders ook nog dat ontwerp kunnen gaan uitvoeren?
Volgens mij wordt een aantal experimenten gedaan de komende jaren. En volgens mij is een van de opties daarbij ook dat je eventueel, als je er in het ontwerpfase met de prijs toch niet uitkomt, dat je dan misschien nog...
Dan zou het nog kunnen. Ja. Hans dan, even iets anders nog. Hè. Je hebt het boek geschreven over Erik Staal, hè, de fraude bij Vestia.
De vrije val van Vestia.
De vrije val van Vestia, de woningcorporatie.
Dat was 2014.
Ja, nou, vorige week werd bekend. Die twee jaren de cel in moet. Of die heeft hij er al in gezeten.
Ja, ik had hem nog niet, ik had hem meer als zonnekoning afgeschilderd. Dat hij dus helemaal weg was van derivaten en daarmee enorm experimenteerde. En dat als zijn verdienmodel beschouwde, dus de handel in derivaten. Maar dat hij ook nog echt met criminele activiteiten aan de gang is geweest, zou je kunnen zeggen. Dat wist ik niet.
En komt er een nieuwe druk of een inlegvel bij jouw boek? Is afgesloten.
Nee, ik denk dat je dan wel wat meer vellen nodig hebt dan één inlegvel. maar hij is voor fraude met de Zuid-Afrikaanse woningcorporatie HASA. Is hij nu betrapt, zeg maar. Dus.
Oké, maar goed, dat is ook in ieder geval een figuur uit de bouw die jij op de voet volgt nog.
Inderdaad.
En verder, als we het hebben over megaprojecten, waar het vandaag over gaat. De Zuidelijke Ringweg bij Groningen.
Ja, ook zo'n geval, waar je zeg maar vertraging en waarbij een heleboel aan de markt is overgelaten. Dus niet alleen de uitvoering, maar ook het ontwerp. Het project is in 2016 gegund aan twee Duitse aannemers en vier kleine regionale Nederlandse aannemers. Je zag dat er een vertraging optrad in plaats van 2021, is het 2024 geworden. En dat heeft alles te maken met een heel gebrekkig ontwerp. Dat liep enorm uit en voldeed van geen kanten aan de eisen. En daardoor is er enorm vertraging opgelopen.
Als je nou deze projecten hoort, hè, eigenlijk alle drie, je kan er bijna van uitgaan dat alles drie keer zo lang duurt en twee keer zo duur wordt.
Drie keer zo lang duurt. In ieder geval 3 jaar vertraging Groningen in ieder geval.
En dan was er een bemiddelaar betrokken?
Eigenlijk dezelfde bemiddelaar die ook op de Zuid was.
Oh, dat is die professor uit Delft, is dat?
Ja, dat is Marcel Hertog. En die heeft dus als het ware de bouw weer op gang gekregen. Want die bouw die viel in Groningen dus helemaal stil. Eind 2018 werd er eigenlijk nauwelijks meer gewerkt aan die ringweg. Vervolgens is Hertog aan de gang gegaan. En die heeft in ieder geval het financiële van het bouwtechnische geïsoleerd. En over het financiële zijn ze nog steeds aan het bakkeleien. Eigenlijk was het plan om eind 2019, dus af eind vorig jaar, om het lek boven tafel te hebben. En zeg maar een soort overeenkomst met elkaar te sluiten. Dus de opdrachtgevers en de aannemers van wie nou eigenlijk voor die vertragingsschade en voor de duurdere uitvoering vanwege nieuwe ontwerpen. Ja.
Maar dat moet allemaal nog worden afgewikkeld.
Ja.
En die Hertog is een beetje het oliemannetje van de Nederlandse bouwprojecten.
Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Ja.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters.
Ja, zo meteen praat ik door met Arend Klaassen en Hans Verbraken van het Financiële Dagblad over de grote bouwonderwerpen van 2020. Maar eerst
BNR Bouwexpo.
Ja, zoals altijd staat redacteur Judith Lane hier voor de Bouwexpo.
Hoi Paul.
En Judith, jij zegt, kijk eens wat vaker omhoog.
Ja, zeker. Met name dan als je op een bus of een tram staat te wachten. Want daar sta je meestal onder een overkapping. Dat houd je dus droog. Maar die worden dus steeds gaver. En één voorbeeld bijvoorbeeld is de mensen die misschien vaak via Utrecht Centraal reizen. En die dan doorsteken naar Hoog Catharijnen, naar het winkelcentrum. Daartussen hebben ze dus een soort buitenaards dak neergezet. Het is namelijk 24 meter hoog en het steunt op 7 pilaren. Het is dus een soort wit bollendak. Mm-hmm. En ik heb er even nog wat over opgezocht. En ik had dus geen idee, maar het blijken dus 49 transparante luchtkussentjes te zijn. Echt dat je denkt, wat? Ja. En die zijn van een soort folie gemaakt, waardoor ze zelfreinigend ook moeten kunnen zijn. En er wordt dus continu lucht ingeblazen door luchtcompressoren voor een lichte overdruk. Ja, god, moet je eigenlijk niet aan mij vragen wat het allemaal precies betekent. Behalve dat ik heb gezien dat het 5 ton weegt. Dus het is ergens voor nodig. Ja. Wil je niet op je hoofd krijgen, is wel heel cool.
Maar het is eigenlijk van lucht. Dat een soort luchtbed heb je van die kussentjes.
Ja, een soort weet je, van die bolle plastic. Dat je onbreekbare dingen kan doen. Daar lijkt het een beetje op.
Nou, jij staat meestal in Den Haag wel op een bus of tram te wachten, begrijp ik. Hè?
Heel vaak.
Vooral bij Holland Spoor zijn er nu opvallende overkappingen geplaatst.
Ja, klopt. Want dat hele gebied was vroeger echt agnebbeso. Het zag er niet uit. Het was gevaarlijk ook. Er hing onguur volk rond. Dat weet ik ook nog uit mijn studententijd. En,
ja, weet ik ook nog wel.
Ja. Maar de gemeenteraad in Den Haag heeft dus een aantal tramhaltes als tophaltes bestempeld.
Okay,
dus dat moeten echt mooie tramhaltes dus worden. Een soort trekpleisters eigenlijk. En ze hebben dus de haltes die daar zijn voor de trams aangepakt. Ze hebben ze een stukje uit elkaar gehaald. En het zijn dus enorme overkappingen van 75 meter lang. Ze zijn dus gemaakt door ingenieursbureau Movares. En ze zijn van glas en hout. En ze worden bij elkaar gehouden door staal.
Oh,
dus, en er zit een soort bolling in. Aan de bovenkant zijn ze van glas.
Oké, dat glas dat laat dus licht door. En dat glas, dat is een gebogen glas. Mm-hmm. Maar het wordt ter plekke gebogen pas, hè?
Ja, dat is bijzonder. Want ze noemen het koud gebogen glas. Heb ik ook even opgezocht. Want ik wist ook niet dat het bestond, maar dat kan dus. Brengen ze dus een glasplaat naar de bouwplaats. En ter plekke buigen ze dat dus in een gekromde draagconstructie.
Zonder dat het breekt.
Ja, en dan zetten ze het vast. En dat kan, omdat het dus dunner glas is. Dus met dikker glas moet je dat dus niet proberen. En het is ook duurzamer. Want je hebt de helft minder glas nodig dan gewone glasplaten. En het weegt ook minder. Dus zo'n draagconstructie hoeft dan ook niet zo zwaar te zijn. Dus al met al is het ook gewoon het ziet er en mooi uit en het is dus duurzamer.
Ja, en je ziet het steeds meer overal.
Je ziet een heleboel overkappingen. Busstation in Den Haag, bij Den Haag Centraal hebben ze ook aangepakt. Dus ook heel futuristisch wit. Het is echt, weet niet. Kijk eens vaker omhoog, zou ik zeggen.
Allemaal vaker de tram nemen en dan bij een tophalt even kijken hoe het eruit ziet. Dankjewel, Judith.
Bouwmeesters.
Ja, ik praat door met Arend Klaassen en Hans Verbraken van het FD over de grote bouwthema's van 2020. We beginnen nog even met het tekort aan woningen. Want in 2030 moeten er 1 miljoen woningen zijn bijgekomen. Maar we zitten nog niet eens op het gewenste aantal van 75.000 bijbouwen per jaar. Hans, er was een woonagenda, maar die wordt dus bij lange na niet gehaald. Zo. Dat gaat ook niet lukken.
Ja, met de panden die ook worden omgebouwd van kantoor naar woningen, wordt dan net die 75.000 wel bereikt.
Ja, maar ik dacht dat we al een beetje achterop dreigden te raken, of niet?
Ja.
Terwijl we nog 10 jaar vooruit moeten. Maar je zou ook kunnen zeggen, voor bouwers is het misschien wel heel fijn dat er zo'n ambitieuze woondoelstelling ligt. Nee, wat je bent voorlopig lekker onder de pannen.
Nee, die vinden dat ook wel mooi. Alleen het grote probleem is het gebrek aan locaties. Dus waar kun je ze bouwen?
Dat is wachten op de gemeente. Dat ze hun bestemmingen in orde.
En de provincies. Want die moeten daarin ook meewerken.
Oh, dus het Rijk kan eigenlijk beloven wat ze willen. Maar ze zijn ervoor toch nog afhankelijk van wat lokale overheden daarover beslissen.
De ruimteverordening is eigenlijk uitbesteden aan het Rijk. Of sorry, aan de lagere overheden.
Ja. Ja, dus daarmee ben je als kabinet ook uiteindelijk afhankelijk van dat is het knelpunt wat de gemeente beslist.
Ja, nou, er zijn wel een aantal initiatieven genomen, zeg maar die woondeals van de minister voor wonen. Om met regio's te kijken wat ze dan kunnen vlottrekken. Met wat extra geld erbij. Maar dan weet jij beter dan ik die kwestie rond Katwijk. Dat de minister van Veldhoven daar Katwijk toch min of meer ertoe heeft aangezet om een plan te ontwikkelen voor Valkenburg.
Ja, zeg maar met de dreiging van een aanwijzing is Katwijk omgegaan. Zeg maar.
Wordt er toch de druk een beetje opgevoerd?
Ja, maar Katwijk had dan wel een eervol argument om zeg maar niet mee te werken aanvankelijk. En dat is namelijk dat ze wilden dat ook de politieagent en de verpleegster goed zouden kunnen wonen op die locatie, Vliegkamp Valkenburg. En in die nieuwe huizen die daar gebouwd moeten worden. Maar omdat het Rijk vanuit een bepaalde som geld dacht, moesten die huizen duurder worden.
Ja.
En was er nog maar een klein percentage beschikbaar voor de middeninkomens, zeg maar.
Ja. Ja, maar dat is ook in de hele Randstad natuurlijk een groot probleem.
Ja.
Om daar betaalbare woonruimte voor te vinden.
Ja.
Als er nog iets is wat we laten zien hoe het aan de bouw, in de bouw toe gaat, is het wel het opvallende vertrek van Wingerden, de BAM-topman.
Ja. Ja.
Die gaat in april weg. Hij had eigenlijk zelf nog wel, nog wel 4 jaar doorgerild als zijn termijn afliep. En zover was het nog niet eens.
Ja.
Maar hij kan gewoon niet aanblijven. Wat is precies de aanloop geweest naar zijn vertrek?
Van Wingerden is in 2014, eind 2014 is gestart als topman. BAM zat toen in problemen, onder andere honderden miljoenen verloren op het NAVO-hoofdkantoor in Brussel. De nieuwbouw ervan. En zijn taakstelling was eigenlijk om zeg maar die oude probleemprojecten op te ruimen. En dan een nieuwe start te maken. Veel meer digitalisering bij bedrijven. Lerende organisatie creëren. Zodat je minder vaak het wiel hoeft uit te vinden op een project. Daar heeft hij echt wel stappen gemaakt. Alleen zijn pech is denk ik geweest dat hij vorig jaar nog een winstwaarschuwing heeft moeten melden.
Ja.
Op een aantal probleemprojecten in Duitsland. Nee, het was niet de eerste.
Die parkeergarage in Eindhoven natuurlijk. Dat was al niet zo'n
pijnlijke situatie natuurlijk.
Ja. IJmuiden, waar we net over hadden, de zeesluis.
En ik denk dat het afgelopen zomer net een winstwaarschuwing te veel is geweest. Waardoor het vertrouwen bij beleggers, en dat is toch bij een beursgenoteerde onderneming van belang, weg was. En dat de RVC...
Ja. En ook internationaal hebben ze het niet waar kunnen maken. In Duitsland bijvoorbeeld bij een paar projecten.
Ja, nee, daar was de winstwaarschuwing vorig jaar voor waarschijnlijk voor een sluis. Onder andere in Brunsbüttel. En nog een aantal andere projecten. Ja.
Een behoorlijke klus weer voor zijn opvolger dan straks.
Die zal waarschijnlijk verder gaan op pad van die transformatie naar een slimme bouwer. Maar die heeft dat nog misschien op te ruimen. En voor een deel was het ook boekhoudkundig trouwens. Een verandering van de boekhoudregels, waardoor als de inkomsten onzekerder zijn, dan moet je alvast die kosten nemen. Dus waarschijnlijk krijgen ze een deel wel terug.
Wordt het in ieder geval niet makkelijker van, denk ik. Ja. Ik denk dat we moeten gaan afronden. Er zijn een hoop problemen. problemen toch in de bouw nog steeds. Maar zijn jullie desondanks wel een beetje hoopvol gestemd over hoe de bouw zich ontwikkelt dit jaar?
Nou ja, als,
heel kort nog hoor.
Zeg maar, als de PFAS en de stikstofcrisis, als die gordijnen een beetje worden opgetrokken, dan ben ik hoopvol.
Ja.
En de bouw doet toch ook wel een hoop slimme dingen. En misschien zou er gewoon bij aanbestedingen of zo daar wat meer ruimte voor moeten komen.
Ook een innovatie.
Om innovaties te belonen. Want je hebt toch marge nodig om te kunnen innoveren. En dat zou mooi zijn als dat in die nieuwe aanpak.
En die marges kunnen gerust een stukje breder voor de bouw, denk ik. Hartelijk dank voor dit gesprek. Arend Klaassen en Hans Verbraken van het Financiële Dagblad. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips stuurt u naar bouwmeesters@bnr.nl of via Twitter @BNRBouw. En deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.